We gaan een zegen vragen voor deze avond. Lieve Vader, Heer, dank u wel dat we in de wonderbaarlijke naam van Koning Jezus hier bijeen mogen zijn, Heer. Heer, rondom uw woord. Heere God, we willen het stof van deze dag, Heer, van onze voeten afschudden, Heer. Heer, alles wat ons aankleeft, Heer, gesprekken van deze dag, misschien ruzies, mot, alles wat er is, Heer. We willen het van ons afschudden, Heer, en aan uw voeten brengen. Heer, opdat we vrij voor u mogen staan, Heer, om het woord te ontvangen. Vader, een moeilijk woord, Heer, waar we de zalving van uw geest voor vragen. En een geopend hart. Heer, opdat u tot uw doel komt, ook deze avond. Tot zegen en tot eer van uw naam. Amen. De tweede les. Harmen, bedankt. En het schriftgedeelte voor vanavond is Romeinen 1. Daar gaan we mee verder. We hebben het vorige keer gehad tot vers 17. En we gaan nu verder vanaf vers 18 tot 32. Maar in het begingedeelte pakken we het 17e vers er ook nog even bij. Zodat we het hele plaatje helder hebben. Het is echt een lastige les vanavond. Het gaat over de toorn van God. Nou, als er iets is waar we eigenlijk zelden of nooit over preken, is het in Pinksterkringen dan is het over de toorn van God. En ja, dat roept al gelijk allerlei associaties bij je op. Ik weet niet of je misschien een gereformeerde achtergrond hebt, of nou ja, dan heb je er allerlei beelden bij, of misschien heb je er helemaal niks, of het woord toorn, dat roept iets bij je op. Nou, daar gaan we dadelijk naar kijken. We gaan eerst het tekstgedeelte lezen. En voor de volledigheid pak ik gewoon vers 16 erbij. En dan lezen we hem gewoon rustig door tot 32. Voor dit evangelie schaam ik mij niet, zegt Paulus. Want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt. Zoals ook geschreven staat, de rechtvaardige zal leven door geloof. En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. Want wat een mens over God kan weten, is hun bekend, omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij zich te verontschuldigen zijn. Want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas. En hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun lage begeerte uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. Ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper. Die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen, zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald. Omdat ze het beneden hun waardigheid achten, God te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is. Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders, zijn kortzichtig en trouweloos, zonder liefde en onbarmhartig. En hoewel ze het vonnis van God kennen en weten dat mensen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, doen ze dit alles toch. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het ook doen. Pjoe. Het is niet echt een Bijbeltekst die je gezellig aan de tafel met het hele gezin gaat voorlezen. Is een ontzettend pittige tekst. Daar zitten, uiteraard doen we daar enorme valkuilen op en die gaan we dadelijk ook bespreken. Allereerst moet je voor ogen houden dat Paulus spreekt, niet direct in die zin van die persoon Jantje of dat vrouw, die vrouw Truus. Nee, het gaat gewoon over de gevallen mens aan zich. Dus met hen bedoelt hij de mens die in verloren staat zonder God leeft. Dus dan krijg je een hele opsomming alsof die ene persoon of die mens dat allemaal ineens allemaal zou hebben. Nee, dat is het niet. Het is eigenlijk het volmaakte plaatje in onrechtvaardigheid. En dat zet hij af tegen het volmaakte plaatje in heiligheid. Dat zal je dadelijk in de hele Romeinenbrief zien van het leven vanuit geloof door de Heilige Geest. Net als dat wij hebben, hè? En de vrucht van de Geest brengt voort en dan krijg je het ideale plaatje. En als we die op onszelf leggen, dan denk je, nou, het moet nog wel wat groeien. Nou, in die eigenlijk uitvergroting schrijft Paulus. Van als het om gaat, zoals de Heer Jezus, de volmaakte vrucht van God is, is eigenlijk de ultieme zondaar. Nou, dan worden al deze eigenschappen van benoemd. Voel je vrij om tussendoor gewoon vragen te stellen. Als je zegt van, dit gaat me te snel of ik snap er geen ene klont van. Hoe zit dat? Nou, dan gaan we kijken of we daar met elkaar uit gaan komen. Eigenlijk het doel van dit Bijbelgedeelte, dat er twee openbaringskrachten werkzaam zijn. En daarom heb ik vers 16 en 17 erbij gezet. De openbaringskracht van het evangelie en die van de zonde. De een brengt gerechtigheid voort en de ander wekt de toorn van God op. En dat is eigenlijk de cruciale vraag. Mens, doe je een leven van aanbidding of heb je een leven van rebellie? We hebben hier wel eens in een aantal preken aangegeven dat rebellie is niet in die zin is twijfelen aan God of hoe het zit, wat je allemaal als mens kan hebben. Rebellie is letterlijk vanuit de context en vanuit de grondtekst met opgeheven vuist naar de hemel staan. Ik zal. En heb het lef is. Dat is rebellie eigenlijk in zijn ultieme vorm. Met opgeheven vuist naar de hemel. En aanbidding is met open handen. Want ontvangende handen naar de hemel. Dat is eigenlijk. En dat is het hele spanningsveld wat Paulus hier in dit gedeelte gaat beschrijven. Nou, even naar wat definities. Ja, toorn. Ik denk dat bij de meesten, als bij toorn, dan denken we aan een enorme woede-uitbarsting. Hij is toornig, weet je wel. Dat echt denk van, zo, ik zal je. En dit, dat is eigenlijk ongelijk projectiel. Dat is een beetje, nou, denk ik, de toorn, de woede, weet je wel. Dat er een god en de wat, en ik zal, en met bliksemschichten. En dan moet je je voorstellen dat Paulus schrijft naar mensen in Rome en natuurlijk de hele Griekse denkwereld. Ja, die goden, dat waren goden als ze al op een berg zaten en toornig waren. Nou, dan kwamen de natuurrampen. En dan had je het gedaan en pas maar op. En je zal zien dat de toorn waar God het over heeft, dat helemaal niet van die aard is. Het is van een hele andere aard. Maar de toorn, Bijbelse toorn, betekent eigenlijk verbolgenheid. En dan komen we weer waar ik laatst over gepreekt heb. Dan kom je al eigenlijk schurkje tegen dat gedeelte aan dat Jezus bij het graf van Lazarus staat, de ultieme werking van de zonde ziet. Lazarus ligt in het graf, hij ziet het verdriet en het ultieme, het loon op de zonde. Hij ziet die mensen kapot gaan van verdriet en hij raakt verbolgen in zijn geest. En dan is God pislink. Niet op de zondaar, maar op de zonde. Op het feit wat het allemaal uitwerkt in de schepping waarvan hij zei, het is goed. Dat is de toorn van God. En dat is een consequente, goddelijke, radicale afwijzing en veroordeling van de zonde. Nooit van de zonde. Van de zonde. God zal zonde in zijn aard en wezen nooit door de vingers zien. Nooit goedkeuren. Het is altijd iets waar hij echt, ik zou bijna plat Vlaming zou zeggen, de leren aan heeft. Want dat maakt uiteindelijk, wij kijken vaak naar het moment. Een zonde kan heel aantrekkelijk zijn om in een roddeltje mee te gaan. Er zijn er heel veel varianten die een soort schemer zijn en die allemaal heel fijn en zelfs nog voor het moment plezier kan geven. Mannen kunnen achter de computer porno kijken en dat kan voor het moment opwinding en plezier geven, maar uiteindelijk molt het je en ga je er kapot aan. Het vertroebelt je beeld naar je eigen vrouw, het vertroebelt je beeld naar de vrouw aan zich. Maar dat soort dingen, op het oog lijkt het, dat is een beetje wat in Openbaring staat, je eet het, de zonde daar, je eet het en het smaakt heerlijk in de mond, totdat het in de buik komt en wordt het bitter. En dat is het gif. En God gaat daar nooit in mee. En de boze werkt altijd met het gefluister van, en je kan daar zelf met je zondige natuur in meegaan, die ene keer. Maar God gaat er nooit in mee. Radicaal wijst hij het af. Radicaal zit de pisneinig omdat dat gebeurt. Niet de zondaar, maar de zonde. Dat is een enorm verschil. Ander punt is dat als Paulus praat, en zullen we dadelijk in het gedeelte ook zien, doemt natuurlijk ook heel Genesis op, dat de mens is in een gevallen staat, dat het feit is niet om wat de mens doet, maakt dat hij een zondaar is, die hele opsomming, maar het is een gevolg van het zondaar zijn. Je zondigt omdat je een zondaar bent. Dus de hele menselijke staat is een rebellerende staat. Een altijd geneigd hart om zijn eigen zinnetjes door te drijven. Het eigen ikje op de troon. Dat heeft Paulus voor ogen als het gaat, en de Bijbel voor ogen als het gaat, om een zondige natuur. Daar kunnen we in die zin niks aan doen. Dat is het gevolg van de zondeval. Daarin zitten we met een erfenis. Maar het feit wat het voorbrengt, dat wekt dus de toorn van God op. Een andere definitie is openbaring. We hebben net gelezen de openbaringskracht, het openbaar worden. Dat betekent niet dat er een engel verschijnt of een God. Het betekent echt gewoon letterlijk in die zin onthullen, zichtbaar worden. Dus bekendmaken, tevoorschijn laten komen. Nou, en dan onderscheid. Eigenlijk zijn er twee openbaringskrachten. Daar is het begingedeelte mee. We zakken gewoon zo door de tekst heen. Twee vormen. Verschijnende krachten. Dat is de kracht van het evangelie. Daar hebben we vorige keer over gehad. Les 1. De kracht van het evangelie openbaart Gods gerechtigheid. De genade die er is in Jezus Christus. Dat is een kracht. En die ontstaat door geloof. Wij leven vanuit geloof. En het is een geschenk van God. We zullen verderop in de hele Romeinenstudie tegenkomen uiteindelijk wat we noemen mercy and grace. Wij kennen in het Nederlands alleen maar eigenlijk het woord genade. Vanuit de grondtekst praat je over mercy and grace. Het ene geeft aan, mercy is datgene wat je toegerekend zou moeten worden, wordt je niet toegerekend. En grace is datgene wat je geen recht op hebt, dat ga je nog ontvangen ook. Dus enerzijds de veroordeling van de zonde, die heeft Jezus gedragen. En anderzijds, de grace is dan ook nog eens dat hij ook nog eens zijn geest geeft. Zo'n complete zoon in jouw leven. Mercy and grace. En we zullen verderop zien in de Romeinenstudie, dat als je die dingen gaat mixen, of eigenlijk vaak hebben mensen het alleen maar over mercy. Oh Lord, have mercy on me. Eigenlijk van genade, mag ik genade vinden bij u? En dat bedoelen ze, veel mensen hebben dan vaak het beeld erbij van wees mij genade, veroordeel me niet. En dat is de ene kant van de genade. De andere kant van de genade is dat God nog veel meer doet. Hij geeft zijn geest. En dan zal je zien dat je vanaf Romeinen 8 het hele aspect gaat komen, leren leven vanuit de Heilige Geest. Dus die kracht is werkzaam. En de kracht van de zonde is werkzaam. En dat openbaart, wat onthult dat? Gods toorn. En dat ontstaat, die kracht, door ongeloof en door het negeren van de waarheid. En we gaan er dadelijk op in wat dan die waarheid is. Dus eigenlijk is dit gedeelte van Paulus, beschrijft hij de mensheid. Zij die leven en kunnen leven en willen leven vanuit de kracht van het evangelie. Dat zijn eigenlijk de twee sporen die door de hele brief gaan lopen. En zij die leven vanuit de kracht van de zonde. En dan schets je het mensbeeld van en zij die leven door de kracht van de zonde. Nou, dan weten we wel wat dat voorbrengt. En nou, als je kijkt naar de andere brieven, dan worden daar altijd eigenlijk de vruchten van Satan genoemd, wat het voorbrengt. De gevolgen van de openbaring van Gods toorn. Nou, dat is enerzijds is dat het universele probleem waar de hele schepping onder leidt. Daar heb ik laatst over gepreekt. Het zuchten. Daar komt dat weer terug. Het zuchten dat de schepping wacht tot de kinderen Gods openbaar worden. En daarin hebben we met elkaar ontdekt dat dat enerzijds is dat wij gaan leven vanuit het evangelie, de genade. Want dan proeft de schepping daar nu al wat van. Maar anderzijds het moment openbaar voor het kinderen Gods is, en het beeld dat wij een beetje als christenen in de moderne tijd kwijt zijn geraakt, het krijgen van je opstandingslichaam. We zijn daar een beetje in de loop der eeuwen door besmet, door het denken van, materialistisch, het is alleen maar in het hier en nu, of het alleen het geestelijke is belangrijk, daar hebben we als christenen ook nog wel eens een handje van. En dat alles, ach, nou ja, dit is maar een, het gaat in de grond, cremeren die hap. Nou, zo spreekt de Bijbel er nooit over. De Bijbel, en als je kijkt naar Paulus, is altijd het diepst verlangen, is vanuit het Joods denken het diepst verlangen dat je met een opstandingslichaam voor God mag staan. Want dan ben je weer mens. Je lichaam hoort er helemaal bij. En dat is dus een van de gevolgen van de zonde. En dus, na de zondeval was dus Gods oordeel daarover. En dat is dat de mens, het loon op de zonde, is de dood. En daarin heeft het probleem voor de hele schepping zich geopenbaard. Enerzijds in de mens, een verbroken relatie met God en je zondige natuur, waar we het er net over hadden. Anderzijds gewoon in de natuur, natuurrampen, biologische afwijkingen en alle levensvormen, misvormingen. Ik kan me er niks bij voorstellen, maar het ik kan er niks aan doen, dames, maar het baren is na de zondeval een pijnlijke zaak geworden. Ik kan me niet voorstellen hoe het zou zijn zonder de zondeval. Lijkt me fantastisch. Misschien is het dan wel een ooievaar. Die zat ze. Nee hoor. Natuurrampen. Het feit al dat wij als moreel wezen, als mens kunnen nadenken en aanvoelen, dit klopt gewoon niet, zo'n tsunami. Weet je, en die aardbevingen. Wat de machteloosheid. Het gevoel terecht iemand aan zo'n tafelkleed zit te rukken. En ook de schepping voelt dat. En dat is voor ons, in ons moderne denken. Ik heb bij Voor Thuis heb ik een deel opgenomen, moet je straks maar even kijken, over hoe ver wij met ons denken afgeweken zijn van het denken vanuit de Bijbel. Ik zal er daar nog heel iets over zeggen. In de geestelijke wereld, er is activiteit van Satan en zijn demonen. Satan was een engel, demonen zijn ook engelen, alleen zij hebben de tegenwoordigheid van God verlaten. Ook daar speelt dus een vrije wils. Mogelijkheid. De Bijbel geeft geen inzicht waarom er een vrije wil zou kunnen zijn. Het is een keus van God geweest dat zowel de engelen als de mens een vrije wil zou hebben om in eigen vrije keus een liefdesrelatie te hebben met God. Alternatieven, nou ja, besteed er eens een avondje of een weekendje denken over. Ik wens je veel succes, maar het zal moeilijk worden om een alternatief te vinden voor de vrije wil. Het is een echt heel lastig onderwerp. Satan en demonen kunnen zich niet voortplanten zoals mensen. Dus het is wel een afgekaderd probleem. Zijn niet alomtegenwoordig. Kunnen niet in je denken, in je gebedsleven komen, tenzij je een open deur voor neerzet. Zijn tot doel, hè, in hun aard, tegenstanders. Dat zijn echt de rebellenleiders, de opstandelingen. Die zoveel mogelijk mensen daarin mee willen nemen. Zijn ook de uitvinders van wat wij net gelezen hebben, alles wat daaruit voortkomt. En daarin, in die geestelijke laag, ja, is de mens, soms ook mens, gewoon helemaal onwetend, een speelbal. Letterlijk. Neem het boek Job. Ja, daar is een dialoog tussen God en Satan. Dat is moeilijk. Maar dat speelt. En dan heb je een persoonlijk probleem. Je zou zeggen, nou, we hebben toch al een probleem, verbroken relatie. Maar ook een persoonlijk probleem, het is een neerwaartse spiraal. De zondige natuur van de mens wekt toorn op. En dat voel je, die afwijzing voel je. En dat is, als we het christelijk geloof, en dan zal je verder in de Romeinenbrief, zit vooral Paulus daar ook op de nek. Van, ga nou niet het vlees voeden, want dan kom je in die spiraal naar beneden. Dan doe je de genade tekort. En dat wekt de toorn op in die zin, dat jij gaat die toorn weer voelen. Die heet de adem van God als rechter. Terwijl God dat helemaal niet is, want hij is je hemels vader. Je moet leven vanuit de geest. En je bent gerechtvaardigd in Christus. Nou, hier schetst Paulus gewoon even in het tekstgedeelte het hele plaatje. Ja, als mens, het feit dat we een vrije wil hebben, geeft ons ook verantwoordelijkheden. En dan zitten we in het gedeelte van vers 17 en 18. De feit hoe we als mens kunnen reageren op de waarheid. Ja, en wat is die waarheid? Niet direct vanuit de grondtekst zozeer Jezus, natuurlijk ook. Maar in eerste instantie is God is die waarheid. Het gaat om hem. En anderzijds, vers 9 tot 20, gaat het om het kennen van de waarheid. De goddelijke heerlijkheid van de schepper, zijn geweldige eeuwen de scheppende kracht om dit te maken, en zijn trouw in het onderhouden en in stand houden van zijn schepping. En hier zit een beetje een spanningsveld. In Paulus' tijd was dit gewoon heel helder. Maar moet je luisteren, je kan gewoon weten dat God er is. Dat zie je aan het feit van hem als schepper. Je ziet die eeuwige scheppende kracht om het te maken. En het feit dat hij alles in stand houdt. En dat was in die tijd was dat heel acceptabel. Mensen, dan had je een gesprekspunt. In onze tijd niet meer, hè? We hebben inmiddels evolutietheorie. We hebben het denkbeeld van een mechanisch universum. Het is gewoon een machine die draait. We hebben wat nou God die alles in stand houdt, zijn gewoon natuurwetten. Vergis je niet, in die tijd was het denken van evolutie al door de Grieken verworpen. Dat is erg leuk. Want men had al lang beredeneerd van, zouden wij een diersoort zijn? Gewogen te licht bevonden? Nee, dat was niet het geval. In onze tijd wordt het als voldongen feiten verkondigd, schoolboekjes. Laat je er niet door afschrikken, daar valt ontzettend veel op af te dingen. Sowieso is het hele feit van schepping of evolutie is in de kern een discussie op biologie niveau. En daar denken de natuurkundigen ook weer heel anders over. Maar geef maar even aan dat ik heb wel mensen vanuit evangelisatieacts meegemaakt van, oh, je bent een dwaas, want je had zomaar kunnen zien dat God bestaat, want je hebt geen excuus. En dat geloof ik ook, ik geloof het woord. Alleen, je praat heel snel over de hoofden van mensen heen. Want onze generatie kinderen krijgen echt niet op school de theorie dat er een schepper is. Maar krijgen gewoon het voldongen feit van, ja hoor eens, je bent gewoon een aangeklede aap. En net even wat slimmer. En heb nou maar een beetje lol en maak er nou maar wat van. En take it or leave it, this is it. En de gevolgen zijn daarvan enorm. Is een huiswerk voor thuis om gewoon eens over na te denken. Van ja, wat betekent dat voor normen en waarden? Wat betekent dat voor het gevoel dat je als mens maar een toevallig product bent die voorbij gaat? En dan noemt de Bijbel dat ook, je bent een bloem, je sterft, je valt af. Maar wel met de dringende appel van mens, bedenk nou wie je bent. Je bent een schepsel en kom naar je maken, ik heb je lief. Blijkbaar, en jij, dat gaat goed. Hier gaat het om, aanbidding of rebellie. Dit is eigenlijk het punt wat Paulus wil maken. De mens kan weten dat God bestaat, maar ze weigert hem te vereren, aanbidden en te danken voor zijn genade. Dit weigeren is rebellie en brengt afgoderij met zich mee. Nou, dat wekt de toorn van God, openbaart zich over mensen en mensen worden daarin dwaas. De teksten zijn menen wijs te zijn, maar zijn dan eigenlijk dwaas. Dan krijg je in de loop van de tekst de opsomming van oorzaken en gevolg. Die heb ik er even uitgefilterd. oorzaak is, de mens eert en dankt God niet als schepper. Het gevolg is dat er zedeloos gedrag ontstaat. Het lichaam, zoals we die hebben, is vanuit de Bijbel gezien ontzettend belangrijk. Wij zijn daarin geschapen naar het beeld van God. Wij zijn beelddragers God. En God heeft daar echt zijn ziel en zaligheid in gelegd. En hij zag dat het goed was. En met dat lichaam kan intimiteit bedreven worden. Zo dicht dat je mocht je in een gelukkige omstandigheid zijn dat je een relatie hebt, getrouwd bent, dan ontstaat er een stuk intimiteit. De boze, die een tegenstander van God is, probeert daar zijn speerpunten op te zetten. Omdat zondigen met het lichaam is zo'n intense zonde, de Bijbel noemt dat hoererij. En met hoererij, dat is ook weer zo'n woord die we in het Nederlands denken van, nou ja, je gaat naar de wallen en je bedrijft daar betaalde seks. Maar dat is niet het Bijbels hoererij. Bijbels hoererij is eigenlijk, als je het heel zwart-wit zou zeggen, is iedere seksualiteit buiten het huwelijk. Nou, dan is er al heel veel hoererij. Dus dat geeft maar even aan hoe gevoelig dat ligt. Dit gedeelte triggert eigenlijk het vers 21. Ik had er niet de tijd voor om dat verder uit te werken, want dan zou de hele avond. Maar daar zit eigenlijk een riedeltje in, want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet A, de eer gebracht en de dank gebracht die hem toekomen. En hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos geworden en hun onverstandig hart is verduisterd. Daarin zie je eigenlijk een trap ontstaan. Ik heb daar vorig jaar een keer een preek aan besteed. En eigenlijk vanuit de grondtekst wordt daar de psalm aangehaald. Waar eigenlijk letterlijk staat, zoals een mens denkt, zo is hij. En dat is eigenlijk de kern waar het om gaat. Dat is ook waar Paulus zegt op een gegeven moment wanneer hij in een van zijn brieven schrijft. Van ja, laten we elkaar nou niet beoordelen, want uiteindelijk voor de rechterstoel van Christus zal openbaar worden wat er in het lichaam bedreven is en wie we werkelijk zijn, ons hart. Nou, dat is eigenlijk wat hier staat. Zoals een mens denkt, zo is hij. Je denken bepaalt je handelen. En je handelen geeft levenspatronen voort. Daarom zullen we verderop in de brief lezen dat je vernield moet worden in je denken. En dat is nou exact wat je altijd weer leest, dat God, en dat is even heel praktisch voor ons vandaag de dag, dat God in je denken mag komen. En je kan wel eens momenten hebben, dan kan je het niet meer stil krijgen in je hoofd. En dan mogen we bidden, Heer, kom met uw rust en uw vrede. En vul mijn hart opnieuw. Dat als de genade van God in je denken gaat komen, als je het woord van God tot je gaat nemen en daarop gaat kouwen, je denken vormt, dan gaat het ook je daden vormen. Dat gaat eigenlijk mee. Daarom is lofprijs en aanbidding is niet het beeld van, ik probeer me altijd een beetje van, nou, ik ben atheïst, ben ik geweest. Maar dat je de Bijbel leest, dan denk je van, nou, God komt niet tot zijn eer. Alsof hij bovenop een wolk zit, een beetje een soort ziekelijke figuur is die van, nee, ze zingen geen liedje voor me. Nou, dan zal ik jou eens even overgeven aan. Nee, aanbidding is natuurlijk veel meer. Dat is eigenlijk een hele levensstijl. Daar zit de hele verwondering in. De liefde naar de schepper, de dankbaarheid en je vader. Gewoon zoals een kind onbevangen naar zijn vader en moeder kan zijn. En met open armen, papa, dat hele zijn daarin. Dat bepaalt wie je bent. De vader vult je hart, je denken, je doen. En daarin ga je in wandelen. Een kind gaat in mee wat hij zijn ouders ziet doen. Die hele relatie. Nou, daarin is vers 21, geeft hij aan, doordat je je niet op God richt, maar op jezelf, gaat het mis. Oorzaak, gevolg, zedeloosheid. Veert aan aanbidt het schepsel boven de schepper. Dus er is een verschuiving plaats van het aanbidden naar God, naar het schepsel. Nou, dat uitte zich in het maken van beelden en van al dat soort zaken. Nou ja, we maken het praktisch voor vandaag de dag. René had het er zondag al over. Al die shows zijn natuurlijk eigenlijk tot meerdere eer en glorie van de mens. Zie mij eens staan, ik ben een ster, ik sta met tranen, ik heb wel Voice Kids gezien. Ik kan wel janken. Ik vind het wel grappig op zich, maar dan zo'n klein kind, ik wil beroemd worden, ik wil handtekeningen aanleggen. Ik denk, waar heb je het over? Wat betekent dat dan? Ziekelijk neiging om maar in de spotlight te staan, want kijk eens hoe goed ik ben en ik wil applaus. En ik snap het wel, maar het brengt je, nou ja, kijk naar Whitney Houston. Ooit begonnen in een koor, hè? Een heel lief meisje, mocht in de spotlight staan. En uiteindelijk kapot gegaan. En dat is wat de boze wil. Hè? Dat is de geestelijke macht. En dan moet je je voorstellen dat de wereld buitenom ons, de stad, deze stad Vlaardingen, dat mensen die God niet kennen, die hebben absoluut geen besef dat er geestelijke machten bezig zijn om hun leven kapot te maken. Zij absorberen die denkbeelden. Want ze weten niks van lofprijs en binding. Dus alles wat binnen vliegt, wat een DJ roept, van ah, gezellig, be yourself en al dat soort dingen allemaal van wat we aan popsongs. Ik ga nu een maandje, doordat ik met een voet met openbaar vervoer, het heb mijn ogen weer geopend. Er is een enorme narcistische maatschappij ontstaan die alleen maar met zijn eigen geweldige antwoorden bezig is. Social heet het dan. Goedemorgen is er niet meer bij en je moet dus per ongeluk tegen iemand aanlopen. Mensen die nooit een preek horen het woord Gods, maar wel het woord van de popmuziek, waar alles knetterend erin gaat als ze letterlijk doof worden. Het is maar goed dat God geest is en dat hij ook in het hart kan spreken. Maar gaandeweg ontstaat er een generatie, en we zullen daar komen, waar het, hè, het grote plaatje waar Paulus over heeft gehad, dat de mens langzamerhand gesloopt wordt. Murm. En als je dan hoort over het eind der tijden, dat mensen moe, bang zijn voor alles wat er om hen heen gebeurt, dan zal ons dat niks verbazen. Het is beneden hun waardigheid om God te erkennen. Ja, dat is hoogmoed. Gevolg uitgeleefd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen wat verwerpelijk is. Ja, en je kan het je niet voorstellen, maar ik denk dat als we in een Polaroid-fotootje 100 jaar terug konden gaan, en dan we even naar bed overgrootmoeder zouden gaan, en we zouden zomaar even wat kreten van vandaag de dag de mensen voorhouden, ik denk dat ze met schaamrood op de kaken zouden staan en zouden huilen. Ontferming. Nee toch. Dingen die vroeger heel helder fout waren, worden echt letterlijk goed genoemd. Letterlijk goed genoemd. En het is een moeilijke, complexe maatschappij hoor. Dat hou me te goede. We moeten het ook niet simpeler maken dan het is. Maar er is wel wat gebeurd. Nou, de gevolgen zijn dat God in zijn toorn de mens loslaat. Dit is erg. Dit is eigenlijk niet. Dit is eigenlijk wat mensen dagelijks doen: het loslaten. De mens verdraagt op een gegeven moment. Hoe verder een mens losgelaten is, hoe minder die het licht verdraagt. Dit is het ergste wat er is. Het is niet de toorn is niet dat God mensen iets aandoet. Dat is altijd, hè, wat je van die mensen, ze houden weer een ramp is, dan haasten ze zich om te zeggen dat het de straf van God is. Dat is nog niks vergeleken met dit. Het feit dat God zijn handen van je aftrekt. Laat jouw wil dan maar geschieden. Dat is het eindoordeel. Dat is de conclusie. God pakt het boek des levens. Als het aan mij lag, ik heb het gewild. Maar vanaf nu, jouw wil zal geschieden. Dit is hel in de ultiemste vorm. Hel is niet alleen al, daarom is eeuwig leven, als we God kennen, nu al een liefdesrelatie hebben, is hel ook nu al. Hel is dat je uiteindelijk gewoon zelfs de goedheid en de liefde niet meer kan verdragen. Dat mensen hun oren dichtstoppen en het liefje op je bek slaan, omdat je de waarheid zou zeggen. Dat mensen worden onverdraagzaam, kunnen het licht niet meer verdragen. We zullen ook zien dat er uiteindelijk in de laatste dagen, het boek Openbaring, dat wie vuil doet nog vuiler wordt en wie rein is nog reiner wordt. Ja, dat is nogal wat. Dus dit is het plaatje wat Paulus schetst. Niet om in te blijven hangen. Maar eigenlijk de spiegel, kinderen van God, jullie bevinden je nu in een stad. En het ziet er allemaal mooi uit. Ik heb het beeld al vaak gebruikt en ik vind hem erg krachtig. En het is als de sarcofaag van Tutankhamon. Het ziet er prachtig uit met bladgoud erop, robijnen en alles. Je denkt, die heeft het leven, die heeft alles. Maar als je hem open doet, ligt er een lijk in. Je bent gewoon dood voor God. Nou, dit is even wat Paulus ook aan de mensen die tot geloof zijn gekomen van, dit is de situatie waar je in leeft. Een mens waar de hand van God losgelaten is, In die zin, de mens staat het niet toe. Algemene genade is dat God natuurlijk de mens wel degelijk, maar dat zien ze achteraf, dat God eigenlijk altijd al wel bij hen was. Maar het is de mens die God op afstand houdt. Nou, een paar belangrijke punten, die wilde ik ook gewoon noemen. Gewoon vanuit de situaties die we denk ik allemaal gewoon kennen in ons eigen leven. Ik heb 12 jaar lang met een collega zien worstelen met homofilie. Het zijn hartstikke moeilijke dingen. Nou, laat hem eens een bijbeltekst lezen. Dan word je niet vrolijk als je dit leest. En dan gaat het specifiek om vers 26 en 27. En ik wil daar toch even kort bij stilstaan. Paulus behandelt hier natuurlijk helemaal niet in die zin een algemene behandeling over een onderwerp als homofilie. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om die twee krachten. Waarin uiteindelijk het niet over geaardheid of aanleg gaat, maar over seksueel gedrag. Als je goed leest, dan staat er mensen die hun seksuele voorkeur gewoon kunnen omdraaien. Als een soort chameleon. Eén moment heb je seks met een vrouw, een ander moment heb je met een man. Of, nou, dus in onze maatschappij wordt daar natuurlijk heel anders over gedacht. Maar in de tijd van Paulus en in de tijd van hoe het in de Romeinen ging, zat ook de hele seksuele gedrag zat ook gekoppeld aan religie. Astarte is een hele bekend, Afrodite, god van de liefde. Dan had je tempelprostituees. Dus om eenheid te krijgen met de godin, ja, dan kon je daar seks mee bedrijven. In die stad, in dat hele denken en doen, was dat common sense. Dat gebeurde gewoon. Daarin verschilt de antieke wereld niks met onze wereld. Het is ook niets nieuws wat er in onze dagen gebeurt. Het was ook al in die tijd. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat er het onderscheid te maken tussen seksualiteit en het worstelen met identiteit. En geaardheid, de gevoelens die je daarbij hebt. Want als je dit klakkeloos zo gaat roepen, dan maak je brokken. En dat is nooit de bedoeling. Hetzelfde als Sodom en Gomorra. Ook dat is in die zin niet direct een voorbeeld van een handboek over van nou hoe zit het over het onderwerp homofilie. Nee, Sodom en Gomorra was gewoon perversiteit. Mensen wilden seks hebben, of nou engelen waren, of wie dan ook. Koe, dier, vrouw, man. Het was zo driftmatig. Dat is natuurlijk heel wat anders. Ik kan me zo voorstellen dat als iemand homofiel is en echt of lesbi echt gevoelens heeft voor een vrouw, dat hij niet zomaar even zo, nou ja, pak ik nu een man. Of omgekeerd. Nee, daar groei je van. Net zo goed als een hetero man ook niet zou moeten denken om kom, ik stap eens met mijn buurman in bed. Nee. Dus dat ligt allemaal wat genuanceerder. Het gaat om gedrag. En voor de zekerheid zet ik het er gewoon bij in dit hele plaatje. Er wordt dan even gezegd van dit is een straf van God daarop. Ik heb het ook in de tekst aangegeven. Het is even een onderstreping, juist met de blik op Rome. Van daar wordt het bedreven, maar wat mij betreft is dit echt typerend. Die seksualiteit, daar waar God juist zo intimiteit, het hele huwelijk voor bedoeld heeft. Ja, daar gaat men in Rome wel heel erg makkelijk mee om. Nou, daar is het. En het echte verhaal is daarin, is dat het zondaar zijn, is uiteindelijk het feit van de echte straf van God. In die zin, als het gaat om homofilie, ja, dat valt lekker op. Maar een gemeentelid die lekker verlekkerd voor de computer naar porno zit te kijken, die komt er lekker vrolijk mee weg. Nou, echt niet. Dus dat is in die zin misschien nog wel veel verwerpelijker. Definitieverschil, begrip natuur, is ook eigenlijk wel belangrijk. Er wordt gepraat over natuur. Voor Paulus is dat allemaal heel helder, gewoon de geschapen werkelijkheid. Dus zoals het bedoeld is. Dat is voor Paulus de natuur. Anno 21e eeuw, als je het woord natuur noemt, heeft dat gewoon een hele andere betekenis. Dan heeft dat meer de betekenis van aanleg. Of ja, daar waar je behoefte aan hebt. Dus dat is een rekbaarder begrip. Dus dit zijn zaken, daar moeten we aandacht bij houden. Ik heb ook in de tekst aangegeven, vers 30 is bijvoorbeeld geen algemeen handboekje over de relatie ouder-kind. Er wordt gewoon aangegeven, er is daar een verstoring in. En dat is het gevolg ook van het zondige leven. Twee openbaringskrachten zijn we mee begonnen. En die geven twee opwekkingen. Een opwekking van reinheid, door geloof, door de Heilige Geest en rechtvaardig leven. Dat is niet door werken, dat is uit genade. En doordat je je focust op de Heer Jezus, je vraagt om de zalving in de kracht van de Heilige Geest, gaat de Geest aan het werk in je. En dan zijn het vruchten die voortkomen uit je relatie met Jezus. En daar breng je uiteraard ook werken met zich mee. Of een opwekking van onreinheid. Dat ontstaat door ongeloof. Daar haken onreine geesten op aan. En dat brengt uiteindelijk zonde en ongerechtigheid voort. Dat is in de kern waar Paulus het hier over heeft. En volgens mij zit het al aardig op tijd. Zijn er vragen tot zover? Tekstveld heb ik dingen wat uitvoeriger beschreven. En dit zijn twee opwekkingen. Die blijven tot de wederkomst. Dit is gewoon qua mensheid wat Paulus zegt. Dit is wat je ziet gebeuren in het leven. Zij die reiner worden en zij die uiteindelijk afglijden. En een vraag voor ons. Ik heb gezocht naar een vraag waarin die twee elementen terugkomen. Als christen voel je je waarlijk vrij. Gods kracht tot reinheid of de zuigende werking tot onreinheid. En dat is eigenlijk meer voor bewustwording. Want gaandeweg de Romeinenbrief gaan we het uitvoerig over dit soort dingen hebben. Maar we kennen het jojo-effect in het christenleven. Het is weer niet gelukt. Ik noem het eigenlijk toch een beetje de leugen van voor het kruis kon ik het niet, maar nu ben ik tot geloof gekomen. En nu zou ik volmaakt moeten kunnen leven. Echt niet. De geest doet het. Maar neem niet weg dat als we ons blik richten op het vlees, er toch zuigende werking kan zijn. En dan hebben we een voorspraak bij Jezus. Maar het lijkt me goed om eens gewoon eens met elkaar hiervan gedachten over te wisselen. Ik denk dat het tijd wordt van de kop. Zijn er echt geen vragen? Is het gewoon heel duidelijk? Of ben ik te snel gegaan? Of is het moeilijk? Of moeilijk? Moeilijk om te accepteren of moeilijk om te begrijpen? Allebei. Ja, het is moeilijk. Ter verduidelijking, met alles wat je hebt als mens, hoe vuil en hoe oranje je bent, door geloof ga je over van de duisternis naar het licht, hè? En met alles wat je nog vasthoudt, zelfs christenen die net tot geloof komen nog gebonden kunnen zijn, ook door de boze. Doordat de deuren, ik heb het meegemaakt, mensen die dus zwaaiend occult hebben, die toen ik het evangelie preekte gewoon als een strijkplank tegen een kopieerapparaat in mijn klas vielen. En daar is gewoon een hele tijd van het woord van God overheen gegaan en er is genezing en herstel overgekomen. Dat staat daarbij, maar dan bevind je je wel in het licht. En dan wandelen we in het licht, wij struikelen in het licht, nooit in de duisternis. Ik grijp vooruit hoor, op de normaal, maar dat is wel... Het is echt, Paulus spreekt hier. Toen je tot geloof kwam, ben je overgegaan van de duisternis, van het rijk van duisternis naar de duisternis naar het licht. En in het licht ben je echt niet gelijk, ben je een nieuwe schepping, maar wel nog met oude gedachtes, met oude patronen, met oude, en dan begint het pas. En dan zeggen we welkom in de strijd. Alleen die strijd die is gestreden. En als we ons richten op de Heer Jezus en op het woord en waarde gaan hechten, en geloof gaan hechten aan het woord, dan gaat het woord zijn werk doen. En dan struikelen we nog wel eens. Struikelen is geen patroon, hè? Struikelen is een momentopname. Een bewustwording die uiteindelijk weer tot groei kan leiden. Want God laat het meewerken ten goede. Dus je denkt van, shit, ik kan dat echt niet. Ik heb u echt nodig. Heer, hier is toch vergeving voor. Hier is toch overwinning al behaald. Amen. En we gaan door. Dus we blijven ons niet focussen op iets wat al vergeven is. En dat is het spanningsveld, als je dingen gaat mixen. Het is natuurlijk een spanningsveld als we een christen hebben die worstelt met dingen uit het gebied van de duisternis. Ik noem net homofilie, dat valt lekker op, nou klaar ben je. Maar er zijn natuurlijk heel veel heimelijke zondes en dingen die misschien wel... niemand die het ziet, maar God ziet het en de Heilige Geest wil ermee aan de slag. En je kan hier in de kerk zitten en dan kan je zeggen, nou ik ben een christen, kind van God, halleluja. En je gaat je denken niet veranderen en die patronen komen niet anders te leggen. Ik noem dat een vaargeul. Je emotie volgt een bedding. Die bedding is aangelegd in je leven. Vanuit je jeugd, vanuit je doen en handelen. En de Heilige Geest gaat een nieuwe bedding graven. En dan ga je al denken van ja, eigenlijk daar. En dan krijg je dat spanningsveld. En dan komt een moment, moet er een dijkdoorbraak komen. En dan gaat langzaam het water sijpelen totdat het een nieuwe bedding vindt. En dat die oude opdroogt. Maar zolang je maar blijft zwemmen en doen in die oude bedding, dan schiet je niet op. En dan kan je heel vroom lijken. En dan kan je, maar dan ga je echt geen vrucht dragen. Het punt is, waar Paulus, waardoor hij zo scherp is en zo zwart-wit is, is dat een mens tot openlijke faillissement moet uitkomen. Een mens moet openlijk zeggen, Heer, ik kan het niet. Deze jongen hier kan het echt 0,0. Ik ben zo'n man die ook voor de computer porno heeft gekeken. Wat? Ik had vroeger de blaadjes in de schuur. Ook allemaal rare dingen gedaan. Ik heb gestolen, ik heb gelogen, ik heb alles gedaan wat God verboden had. Deels vanuit onwetendheid, nou echt niet. Ik had ook mijn geweten. Ik wist donders goed dat het niet gehad. Daar had ik de kerk niet voor nodig. Dacht je dat ik daar allemaal onmiddellijk los van was? Jongens, ik heb gewoon een filter op mijn computer. Omdat als ik in de bediening, met alle pijlen die op me afkomen, geen filternet zou hebben, dan zou ik struikelen. En vaker dan mijn lief is. Maar Godzijdank is er gebed omheen. En voel je, moet je je aandacht richten op het Heer Jezus. En dan gaat het weg. Dan vliegt de zonde van je. Als Jozef, die voerde het al heel praktisch uit. Op het moment dat er een dame komt. Zijn nooit lelijke. Wat denk je ervan? Jozefie. Of Simson. Simi, kom eens even lekker. Het is maar één oplossing. Vlucht van de zonde. Opzouten, wegwezen. Je bent een prachtige schepping Gods. Het gaat je goed. Doei. Dat is het gewoon. Want je kan wel... het meest verschrikkelijke tv-programma is Temptation Island. Een soort van een getrouwd stijl. Die mogen naar de een wordt tussen de Playboy-dames... en de ander tussen de knappe Mr. Universe. Dat is geen liefde. Dat is verzoeken. Dat is helemaal niet waar het om gaat. Dat is helemaal geen bewijs van liefde. Stommiteit. Het stomste wat je kan doen. Ik weet zeker dat Sis naar het ene aan ik naar het andere... dat we allebei struikelen. Ik bedoel, zijn sterke benen die de wilde kunnen dragen? Nou, echt niet. Vliet ervan. Maar dat is het. Als je depressie voelt, maar je gaat zingen... dan zal je zien, dan komt er uiteindelijk... en soms heb je hebt elkaar nodig. Maar dat is waar het om gaat. En Paulus schetst hier gewoon heel zwart-wit. Heel zwart-wit. En dat vind ik ook naar. Ik denk van, nou, kan het wel eens wat anders? Nee. Hij laat de ellende zo diep zien... opdat we ook de genade... verderop in de brief helemaal zullen begrijpen. Maar nooit met het doel, en ook niet voor ons als christenen, om een broeder of zuster er fijntjes op te wijzen en de grond in te trappen. Altijd vanuit liefde. Het gaat om de zonde, die verfoei ik, ook in mijn eigen leven als ik struikel. Maar de zondaar hebben we intens lief en willen we altijd nastaan en op weg gaan. Maar het balletje ligt wel bij ons door te zeggen, ik kan het niet. En dat is de vraag, wil je herstel? En die kan alleen jij beantwoorden. Wil je herstel? Alleen jij kan weten wat er in je hart leeft. En je kan je hele leven doen. Het gaat wel best zo. Je hebt toevallig een baan, leuke man. Het gaat allemaal goed. Maar je hebt getuigenis van genie gehoord. Je kan van binnen kan er een burgeroorlog woeden. Een wereldoorlog. Waardoor je eigenlijk doodongelukkig bent. Maar dan moet het moment komen. Heer, ik kan het niet. Wil u het doen? En dan komt er herstel. En kan je zeggen dat er vanavond een hele club vrouwen ook zijn. Gewoon op één getuigenis. Gewoon door te zeggen, ik kon het niet. En hebben we die verwachting. En daar gaat het om. Ik denk dat als God zo ver met ons kan komen, dat wij een getuigenis hebben, omdat hij ons heeft echt kunnen herstellen, en dat heeft tijd nodig, en dat we in een nieuwe bedding varen, dat we stoelen erbij kunnen gaan zetten. Want dit is waar deze maatschappij, deze stad, op smacht, naar smacht. Mensen, het ziet er aan de buitenkant prachtig uit. Het is net LinkedIn, zo'n profiel. Oh, mensen hebben de prachtigste cv's. Maar als je echt door gaat vragen, is het soms ook maar een tranenverhaal. En hebben we moeite en hebben we pijn en verdriet. En daar wil God wat aan doen. Dan gaan we thee drinken en dan gaan we daar gewoon eerlijk met elkaar over hebben. En kijken we uit naar wat God gaat doen, ook de komende Romeinenstudie. Dus dit soort dingen, als het lastige onderwerpen, nooit vanuit veroordeling, altijd vanuit liefde. Op weg naar herstel. Ja, we hebben een herstelgroep. Daar heeft Janine laatst ook getuigenis over gegeven. Van eigenlijk als vrouw van, ergens ben ik helemaal niet vrij. Inmiddels is ze vrij. Heerlijk, amen. Maar ook gewoon het punt van, we zingen het gauw, ik ben vrij. Maar hoe vrij ben je eigenlijk? En soms moet een mens... in ieder gaat zijn eigen weg, komt tot het punt van als je heel eerlijk bent, dat je moet zeggen van, ik ben eigenlijk helemaal niet vrij. Sterker nog, ik heb eigenlijk helemaal geen getuigenis. Ik zou niet weten waar de Heer me... Sterker nog, ik word eigenlijk een beetje teleurgesteld in dingen. Maar het kost ook een moment om gewoon om te kiezen van de Heer. Dus eigenlijk gewoon in je leven zeggen, ik kies nu voor letterlijk live vasten. Niet om eten, maar vasten gewoon. Ik ga nu een moment met God nemen. En ik ga met wat zusters de aangezicht van de Heer zoeken. En ik ga eens een christelijke APK doorlopen. Van, zit het eigenlijk wel goed op die terrein? En hoe komt het dan dat ik... Welke echo's neem ik eigenlijk mee? Ik heb echt best ook een heleboel dingen vanuit mijn jeugd. Ook moeten worstelen van... Ja, doe ik dit nou omdat ik ten diepste dan denk dat ik mijn ouders een plezier doe? Of is dit nou echt wat ik... Weet je wel, dat kennen we allemaal wel. En het is heel moeilijk om daarin het pleasen. Och, hoeveel worstelen er niet met dat je eigenlijk continu dingen aan het doen bent om mensen maar tevreden te stellen. Maar diep in je hart, wat wil je nou zelf? Je weet het niet. Je weet het niet, je vlucht ervoor. Nou, dat getuigenis van Janine heeft gemaakt dat er gewoon een paar andere vrouwen zeggen, ja, ik wil ook dat traject in. Als ik nou eigenlijk heel eerlijk ben, moet ik eigenlijk ook bekennen, ik zit hier wel en ik zing en ik ben absoluut een kind van God. Ik ben helemaal niet vrij. Sterker nog, ik durf me eigenlijk niet eens aan God te geven. Of ik denk het, maar ik weet het eigenlijk niet. Nou, die zoektocht, was toevallig ook op dinsdag, is nu een club van 6 vrouwen bij elkaar en die gaat dat traject weer in. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En ik hoop dat wij ook die getuigenissen gewoon voor onszelf, en dan maken we gewoon begin mee. En op God zijn tijd. Koffie, thee. En daarna gewoon met elkaar in gesprek. Zoek elkaar op. En als er nog vragen zijn en je denkt, nou, dat wil ik liever even apart. Mag altijd. Oké. Op het les 3 is pas weer dinsdag 13 maart. Want we volgen ook even de schoolvakantie. Dus dan is het niet. Dus de eerstvolgende les 3 is dinsdag 13 maart. Dat jullie het weten. Van met de voorjaarsvakantie. Ik wil even een moment van gebed. Kunnen jullie dadelijk verder... met elkaar praten. En zij die naar huis willen, kunnen dan naar huis. Lieve Vader, we danken u, Heer, voor het woord. Een moeilijk woord, Heer, maar het is uw woord, Heer, die ons vrijmaakt. Heer, en dat wat u wil. Heer, ons waarlijk vrijmaken in Jezus. Ons tot herstel brengen. Heer, opdat we zullen groeien, Heer, in de kracht van de Heilige Geest en vrucht zullen dragen die uw naam verheerlijken. En Heer, dat we u zo mogen uitnodigen in ons leven tot herstel. Kinderen van God, ik wil jullie zo zegenen met de liefde en de nabijheid van God de Vader. En wees daartoe gezegend. In Jezus' naam. Amen.